fysica voor het standaardmodel. Tegen het einde van de 19e eeuw leek de fysica bijna voltooid. Newtons wetten van beweging en zwaartekracht waren meer dan twee eeuwen onbetwist gebleven. De vergelijkingen van Maxwell verenigden elektriciteit en magnetisme in één elektromagnetisch veld. De thermodynamica verklaarde warmte, motoren en entropie. Een zelfverzekerde fysicus in de jaren 1890 kon geloven dat de fundamentele principes van de natuur in wezen bekend waren, met slechts enkele kleine details die nog moesten worden ingevuld. Deze stemming werd beroemd samengevat door Lord Kelvin, die in 1900 verklaarde dat de fysica bijna af was, op een paar wolken aan de horizon na. Ironisch genoeg zouden die wolken de stormen ontketenen die de fysica voor altijd zouden veranderen. Newtons succes en de perihelium van Mercurius. Newtons wetten van beweging en universele zwaartekracht waren verbazingwekkend krachtig. Ze verklaarden de val van een appel en de baan van de maan met dezelfde formule. Ze voorspelden de terugkeer van de komeet van Halley, stuurden planetaire navigatie aan en inspireerden generaties wetenschappers. Maar niet alles paste perfect. De baan van Mercurius, de planeet die het dichtst bij de zon staat, vertoonde precessie. Het dichtstbijzijnde punt bij de zon verschoof licht bij elke omwenteling. Het grootste deel hiervan kon worden verklaard met Newtoniaanse mechanica en de zwaartekracht van andere planeten. Toch bleef er een onverklaarde overschot van 43 boogseconden per eeuw. Sommigen stelden een onzichtbare planeet, Vulcanus, voor om dit te verklaren. Maar telescopen vonden nooit zo'n wereld. Deze kleine discrepantie was gemakkelijk te negeren, maar het was een van Kelvins wolken in vermomming, een kleine anomalie die wees op een diepere fout in Newtons momentane, absolute beeld van zwaartekracht, een vroege fluistering van gekromde ruimtetijd. De catastrofe van de zwarte straler. Een andere wolk broeide in de wereld van warmte en licht. Een zwarte straler, een ideaal object dat alle straling absorbeert en opnieuw uitzendt, gloeit met een kenmerkend spectrum afhankelijk van zijn temperatuur. De klassieke fysica voorspelde dat bij hoge frequenties de uitgezonden straling onbeperkt zou toenemen, wat leidde tot de zogenaamde ultraviolette catastrofe. Met andere woorden, een hete kachel zou moeten stralen met oneindige energie in ultraviolet licht, duidelijk absurd. Experimenten toonden aan dat echte zwarte stralers eindige, goed gedefinieerde spectra uitzonden. Het falen van de klassieke fysica was hier duidelijk en kon niet worden gerepareerd zonder nieuwe principes. Het was Max Planck die in 1900 met tegenzinnige gedurfde oplossing voorstelde, energie is niet continu, maar komt in discrete pakketjes, quanta. Hij reflecteerde later, ik moest mijn toevlucht nemen tot een soort wanhoop, een wanhoopsdaad. Dit radicale idee markeerde de geboorte van de kwantumtheorie, hoewel Planck zelf het als een truc zag, nog geen revolutie. Een andere wolk werd donkerder, wachtend om te barsten. Het foto-elektrisch effect. In 1905 verdiepte Albert Einstein de kwantumslag tegen de klassieke fysica. Licht, dat lang als een golf werd beschouwd, kon zich ook gedragen als een deeltje. Bij het foto-elektrisch effect worden elektronen uit een metaal geslagen door licht. De klassieke theorie stelde dat de energie van de uitgestoten elektronen afhankelijk zou zijn van de intensiteit van het licht. In plaats daarvan toonden experimenten aan dat het afhing van de frequentie. Alleen licht boven een drempelfrequentie, ongeacht de helderheid, kon elektronen vrijmaken. Einstein verklaarde dit door voor te stellen dat licht komt in energiebundels, later fotonen genoemd. Het lijkt erop dat lichtkwanta letterlijk moeten worden genomen, schreef hij. Dit was een schokkende terugkeer naar een deeltjesvisie op licht en leverde hem de Nobelprijs op. Nog belangrijker, het toonde aan dat golfdeeltje-dualiteit geen curiositeit was, maar een fundamenteel principe. Een andere wolk flitste met bliksem. Atomen en de verrassing van Rutherford. In het begin van de 20e eeuw werden atomen als echt geaccepteerd, maar hun structuur was een mysterie. Het plumpudding-model van J.J. Thomson stelde elektronen voor die ingebed waren in een diffuse positieve lading. Maar in 1911 verbrijzelde Ernest Rutherford's goudfolie-experiment dat beeld. Door alfadeeltjes op een dunne goudfolie te schieten, ontdekte hij dat de meeste er doorheen gingen, maar een paar verstrooiden onder scherpe hoeken, alsof je een 15-inch granaat op een vel tissuurpapier schoot en er terugkwam, merkt Rutherford op. De conclusie, atomen hebben een kleine, dichte kern omringd door grotendeels lege ruimte. Maar waarom spiralen de ronddraaiende elektronen niet naar de kern, terwijl ze hun energie uitstralen? Klassieke elektrodynamica bood geen antwoord. De stabiliteit van atomen was een mysterie, een andere wolk van Kelvin die zwol tot een storm. Twee wolken worden stormen. Tegen 1910 waren de scheuren te groot om te negeren. De klassieke fysica kon niet verklaren. De baan van Mercurius. De straling van de zwarte straler. Het foto-elektrisch effect. De stabiliteit van atomen. Wat kleine anomalieën leken, bleken symptomen van diepere mislukkingen. Binnen twee decennia leidden ze tot twee revoluties, algemene relativiteit om zwaartekracht en de geometrie van ruimtetijd te verklaren, en kwantummechanica om de microscopische wereld te verklaren. De fysica was ver van af. Ze begon net de vreemde, gelaagde structuur van de realiteit te ontrafelen. De geboorte van kwantummechanica. In het begin van de 20e eeuw waren de scheuren in de klassieke fysica gaten geworden. De straling van de zwarte straler, het foto-elektrisch effect, de atoomstructuur, geen van deze kon worden verklaard door Newton's mechanica of Maxwell's elektromagnetisme. Fysici werden gedwongen om een reeks steeds gedurfder ideeën aan te nemen. Wat ontstond was geen kleine correctie, maar een volledige heruitvinding van de realiteit, kwantummechanica. Planck's quanta, de onwillige revolutie. In 1900 probeerde Max Planck het probleem van de zwarte straler op te lossen. De klassieke fysica voorspelde oneindige straling bij hoge frequenties, de ultraviolette catastrofe. In wanhoop introduceerde Planck een gedurfde wiskundige truc: stel dat energie niet continu is, maar wordt uitgezonden in discrete pakketjes, evenredig met de frequentie. E spatie is gelijk spatie H. In eenvoudige taal, een lichtstraal met frequentie kan alleen energie uitwisselen in stukjes van grootte H. Licht met een hogere frequentie draagt grotere brokken energie. Planck zelf zag dit als een pragmatische oplossing, geen radicale verandering. Maar het was de eerste barst in de muur van continuïteit die eeuwenlang de fysica had gedefinieerd. Eindtijds lichtquanta. 5 jaar later nam Einstein Planck's idee serieus. Om het foto-elektrisch effect te verklaren, stelde hij voor dat licht zelf uit quanta bestaat, later fotonen genoemd. Dit was schokkend. Licht werd al een eeuw als een golf beschouwd sinds die Young-Dubbelsplit-experiment. Maar Einstein toonde aan dat het ook als een deeltje kon gedragen. De golfdeeltje-dualiteit werd geboren. Het foto-elektrisch effect leverde Einstein de Nobelprijs op in 1921 en markeerde de eerste beslissende overwinning van de kwantumfysie, een andere wolk die in een storm veranderde. Bose-atoom. De structuur van het atoom bleef een raadsel. Rutherford had aangetoond dat de kern bestaat, maar waarom spiralen de ronddraaiende elektronen niet naar binnen? In 1913 stelde Niels Bohr een gedurfde oplossing voor: elektronen bezetten alleen bepaalde discrete banen en kunnen tussen deze banen springen door kwanta van licht uit te zenden of te absorberen. Zijn model verklaarde de spectraal lijnen van waterstof met verbazingwekkende precisie. Bohr's atoom was een ongemakkelijke mix van klassieke banen en kwantumregels, maar het werkte. Het was een aanwijzing dat kwantisatuin geen truc was, het was een fundamenteel principe. Bohr grapte: iedereen die niet geschokt is door de kwantumtheorie heeft deze niet begrepen. Schok, voor Bohr, was een teken dat je oplette. De Broglie-golven. In 1924 keerde Louis de Broglie de dualiteit om. Als lichtgolven zich als deeltjes konden gedragen, konden deeltjes zich misschien als golven gedragen. Hij stelde voor dat elektronen golflengtes hebben, gegeven door dollar. Backslash lambda is gelijk backslash frac, h, p, dollar. In eenvoudige taal, deeltjes met meer impuls p hebben kortere golflengtes, snelle, zware kogels lijken minder golven dan langzame, lichte. Dit idee werd in 1927 bevestigd toen Davidson en Germer elektrondiffractie van een kristal observeerden. Materie was golvend. De muur tussen golven en deeltjes stortte in. Heisenberg's matrixmechanica. Werner Heisenberg, werkend in 1925, zocht een consistent kader dat vasthield aan het observeerbaar, meetbare frequenties en intensiteiten van uitgezonden straling, zonder denkbeeldige elektronenbanen die niet konden worden waargenomen. Het resultaat was matrixmechanica, een nieuwe algebra waarin de volgorde van vermenigvuldiging ertoe doet: ab spatie is gelijk spatie ba. Deze radicale wiskunde ving de discontinue sprongen van elektronen en voorspelde spectra met verbazingwekkende precisie. Verwarrend? Ja. Maar ook diep voorspellend. Schrödinger's golfmechanica. Bijna gelijktijdig ontwikkelde Erwin Schrödinger een golvenkwartaal die beschrijft hoe materiegolven in de tijd evolueren. Dollar. I backslash bar backslash frac, backslash pascherol, backslash pascherot e, backslash ps is gelijk backslash het, h, backslash psi. Dollar. In eenvoudige taal, de golfunctie codeert de waarschijnlijkheden van een systeem, en de Hamiltoniaan H geeft aan hoe deze waarschijnlijkheden in de tijd veranderen. Schrödinger's benadering was intuïtiever dan Heisenberg's matrices en werd al snel de standaardtaal van de kwantummechanica. Aanvankelijk dacht Schrödinger dat elektronen letterlijk diffuse golven waren, maar experimenten toonden anders aan. De golffunctie was geen fysieke golf in de ruimte, maar een waarschijnlijkheidsamplitude, een nieuw soort realiteit. Heisenberg's onzekerheidsprincipe. In 1927 formaliseerde Heisenberg een schokkend gevolg. Je kunt niet tegelijkertijd de positie en impuls van een deeltje kennen met willekeurige precisie. Dit onzekerheidsprincipe was geen beperking van meetapparatuur, maar een fundamentele eigenschap van de natuur. Dollar. Backslash delta x backslash k tot backslash delta p backslash gq backslash frac, backslash bar, 2. Dollar. In eenvoudige taal, het vastgrijpen van de positie maakt onvermijdelijk de greep op impuls losser, en vice versa, de natuur zelf trekt deze grens. Determinisme, de hoeksteen van de Newtoniaanse fysica, maakte plaats voor waarschijnlijkheden. De Kopenhagen-interpretatie. Bohr en Heisenberg boden een interpretatie. Kwantummechanica beschrijft geen vastomlijnde realiteiten, maar waarschijnlijkheden van meetresultaten. De handeling van meten laat de golffunctie instorten. Deze Kopenhagen-interpretatie was pragmatisch en succesvol, hoewel filosofisch verontrustend. Einstein maakte beroemd bezwaar, God dobbelt niet, maar experimenten bleven de probabilistische aard van kwantummechanica bevestigen. Dirac en relativistische kwantumtheorie. In 1928 combineerde Paul Dirac kwantummechanica met speciale relativiteit, wat de Dirac-vergelijking opleverde. Het beschreef het elektron met ongeëvenaarde precisie en voorspelde een nieuw deeltje, het positron, ontdekt in 1932. Dirac's kalme vertrouwen, de onderliggende fysieke wetten die nodig zijn voor de wiskundige theorie van een groot deel van de fysica en de gehele chemie zijn volledig bekend, ving de ambitie van het tijdperk. Dit was het eerste teken dat kwantumtheorie kon worden verenigd met relativiteit, een belofte die zou uitgroeien tot kwantumvoltheorie. Een nieuwe wereldvisie. Tegen de jaren 1930 was de kwantumrevolutie voltooid. Energie was gekwantiseerd. Licht en materie waren zowel golven als deeltjes. Het atoom was stabiel omdat elektronen discreet kwantumtoestanden bezetten. Waarschijnlijkheid, niet zekerheid, regeerde op fundamentele schalen. De klassieke fysica werd niet verworpen, het werd herwonnen als een limiet van kwantummechanica op grote schalen. Dit was de eerste les van de moderne fysica, oude theorieën zijn nooit fout, alleen onvolledig. Toch stond zelfs kwantummechanica, hoe briljant ook, voor nieuwe uitdagingen. Hoe interageren deeltjes, verstrooien ze, vernietigen ze en ontstaan ze opnieuw? Hoe bouw je een kader waarin het aantal deeltjes niet vast is en aan de eisen van relativiteit wordt voldaan? Het antwoord zou midden 20e eeuw komen met kwantumvoltheorie, pionierend door Feynman en anderen, het volgende hoofdstuk in ons verhaal. Richard Feynman en de taal van kwantumvoltheorie. Kwantummechanica had gezegevierd in het verklaren van atomen en moleculen, maar naarmate experimenten dieper gingen, werden de beperkingen duidelijk. Elektronen, fotonen en andere deeltjes zaten niet alleen in gebonden toestanden, ze interageerden, botsten, vernietigden en creëerden nieuwe deeltjes. Om deze processen te beschrijven, moest kwantummechanica worden samengevoegd met Einsteins speciale relativiteit. Het resultaat was kwantumvoltheorie, QFT, het kader waarop alle moderne deeltjesfysica rust. Waarom kwantummechanica niet voldoende was? Gewone kwantummechanica behandelde het aantal deeltjes als vast. Een elektron kon in een atoom bewegen, maar het kon niet plotseling verdwijnen of transformeren. Maar experimenten in deeltjesversnellers toonden precies dat, deeltjes worden constant gecreëerd en vernietigd. En relativiteit c spatie is gelijk spatie mc superscript 2 vereiste dat voldoende energetische botsingen energie in nieuwe massa konden omzetten. QFT antwoordde door de ontologie te veranderen, velden zijn fundamenteel, deeltjes zijn excitaties. Elke deeltjessoort komt overeen met een kwantumveld dat de hele ruimte doordringt. Het elektron is een golf in het elektronenveld. Het foton is een golf in het elektromagnetische veld. Gluonen, quarks, WSZ-bosonen, en Higgs, elk is een excitatie van hun eigen veld. Creatie en annihilatie werden natuurlijk, exciteer of exciteer het veld. Quantum elektrodynamica, QED. De eerste volledig succesvolle relativistische QFT was quantum elektrodynamica, QED, die de interacties van geladen materie, zoals elektronen, met fotonen beschrijft. Ontwikkeld in de jaren 1940 door Richard Feynman, Julian Schwinger en Sintiroto Monaga, die in 1965 de Nobelprijs deelden, loste QED een plaag van vroege berekeningen op, oneindigheden. De sleutel was renormalisatie, een principiële manier om bepaalde oneindigheden te absorberen in een paar meetbare parameters, lading, massa, waardoor eindige, precieze voorspellingen mogelijk werden. Het resultaat was historisch. QED voorspelt het magnetische moment van het elektron met buitengewone precisie, een van de meest nauwkeurig geverifieerde voorspellingen in de wetenschap. Feynman-diagrammen, een nieuwe grammatica van de fysica. Feynman's meest invloedrijke bijdrage was conceptueel. Hij vond een picturale calculus uit, Feynman-diagrammen, die ondoorzichtige integralen omzet in visuele, telbare processen. Rechte lijnen vertegenwoordigen fermionen, elektronen, quarks. Golvende lijnen vertegenwoordigen Gauge-bosonen, fotonen, gluonen. Knooppunten zijn interactiepunten. De diagrammen sommen de mogelijke verhalen op die bijdragen aan een proces, in navolging van Feynman's paadintegraalvisie. Een kwantumproces verkent alle paden, amplituden worden opgeteld, waarschijnlijkheden volgen uit het kwadraat van hun grootheden. Wat verboden was, werd tastbaar en berekenbaar. Voorbij QED, naar sterke en zwakke krachten. QED beheerste elektromagnetisme. Maar dezelfde gereedschapskist, velden, Gauge-symmetrie, renormalisatie, diagrammatica, kon verder gaan. Zwakke kracht, verantwoordelijk voor beta-verval en zonnefusie, vereiste zware bemiddelaars, W plus minus teken, Z0, en pariteitsschending, eigenaardigheden die een verenigde verklaring vereisten. Sterke kracht, die quarks binnen protonen en neutronen houdt, had een heel ander karakter, immens kracht op korte afstand, maar vrijwel onzichtbaar op lange afstand. Het verenigende motief was Gauge-symmetrie. Eistand vergelijkingen van vormbehouden onder lokale transformaties, en de benodigde Gauge-velden, fotonen, gluonen, W, Z, en interactiestructuren ontstaan met opmerkelijke onvermijdelijkheid. Triomf en beperkingen. Tegen het midden van de eeuw was QFT de lingua franca van de deeltjesfysica geworden. Het organiseerde de subatomaire wereld en maakte precieze berekeningen mogelijk. Maar zwaartekracht weerstond kwantisatie, dezelfde renormalisatietrucs mislukten, en een volledige kwantumtheorie van ruimtetijd bleef ongrijpbaar. QFT was een magnifieke triomf, beperkt tot zijn domein. Kwantumchromodynamica en de sterke kracht. Het succes van QED moedigde fysici aan om de chaotische grens van de jaren 1950 en 1960 aan te pakken, de deeltjesdierentuin. Nieuwe hadronen, pionen, kaonen, hyperonen, resonanties, kwamen in verwarrende overvloed uit versnellers. Was deze chaos fundamenteel, of kon het worden georganiseerd zoals het periodiek systeem? Het raadsel van de sterke kracht. De nucleaire binding vertoonde vreemde kenmerken. Enorme kracht op femtometerschalen, die snel verdween daarbuiten. Verzadiging, het toevoegen van nucleonen verhoogde de binding per deeltje niet lineair. Een overvloed aan kortlevende hadronische resonanties. Klassieke analogieën valden. Er was een radicaal nieuw beeld nodig. Het kwarkmodel. In 1964 stelden Murray Gell-Lohmann en, onafhankelijk, George Zweig voor dat hadronen zijn opgebouwd uit meer fundamentele bestanddelen, quarks. Aanvankelijk, drie smaken, up, down, strange, organiseerden hadron multiplets als chemische periodieke patronen. Protonen en neutronen, combinaties van up, down. Kaonen en hyperonen, betrokken strange. Het model organiseerde de dierentuin. Maar geen enkel experiment had ooit een enkel kwark geïsoleerd. Waar een kwark zegt, of slechts nuttige boekhouding. Het mysterie van opsluiting. Zelfs wanneer protonen met hoge energie werden verpulverd, zagen detectoren regenbuien van hadronen, geen vrije kwarks. Het leek erop dat de kracht die kwarks bindt sterker wordt naarmate je ze probeert te scheiden, als een elastiek dat strakker trekt hoe meer je eraan trekt. Hoe kon een kracht zich zo anders gedragen dan elektromagnetisme? Kwantumchromodynamica. QCD. De doorbraak was een nieuwe niet-abolse Gauge-theorie, kwantumchromodynamica, QCD. Quarks dragen kleurenlading, een abstracte eigenschap met drie typen, rood, groen, blauw. Hadronen zijn kleurloze combinaties, zoals wit licht uit RGB. De kracht wordt bemiddeld door gluonen, die zelf kleur dragen, dus ze interageren met elkaar. Deze laatste eigenschap, zelf interagerende Gauge-bosonen, maakte QCD kwalitatief anders dan QED en ondersteunde de meest opvallende eigenschappen. Asymptotische vrijheid en opsluiting. In 1973 ontdekten David Groos, Frank Wilczek en David Politzer asymptotische vrijheid. Op zeer korte afstanden, hoge energieën, neemt de sterke koppeling af, quarks gedragen zich bijna vrij. Op grotere afstanden, lage energieën, neemt de koppeling toe, quarks zijn sterk gebonden, opsluiting. In eenvoudige taal, zoom in met meer energie, en quarks glippen van de lijn, zoom uit, en de lijn trekt strak. Dit verklaarde de resultaten van diepe inelastische verstrooiing van slak, puntachtige bestanddelen binnen protonen, en de afwezigheid van vrije quarks. Het trio won de Nobelprijs in 2004. Bewijs voor QCD. QCD rijpte van een elegant idee tot een empirische basis. Jets in botseres, hoogenergetische quarks en gluonen komen uit botsingen en hadraniseren ingerichte jets, waarvan de patronen overeenkomen met QCD-voorspellingen. Lattice QCD, supercomputersimulaties discretiseren ruimtetijd, reproduceren hadronmassa's en interacties met indrukwekkende precisie. Quark-gluonplasma, bij extreme temperaturen en dichtheden, RIC, LHC, gaat materie over in een niet opgesloten toestand van quarks en gluonen, echt van het vorige universum. Hadronen werden samengestelde, niet-fundamentele, gluonen deden het lijmen. Een tweesnijdende triomf. QCD, gecombineerd met QED en de elektronzwakke theorie, voltooide het standaardmodel, SM. Het was een enorme prestatie, maar bracht nieuwe raadsels aan het licht. Opsluiting is nog steeds niet analytisch bewezen vanuit eerste principes, hoewel overweldigend ondersteund. Sterke CP-probleem, QCD lijkt een CP-schending toe te staan die experimenten niet zien. Kosmische lacunes, QCD verklaart gewone materie, niet donkere materie. De theorie verklaarde veel, maar niet alles. Elektronzwakke unificatie en het Higgs-mechanisme. In het begin van de jaren 1970 stonden QED en QCD op solide grond. Maar de zwakke kernkracht, verantwoordelijk voor beterverval en zonnefusie, bleef vreemd, kort bereik, pariteitsschendend, bemiddeld door zware bosonen. Een diepere eenheid doemde op aan de horizon. Het kwam als de elektronzwakke theorie, een van de grootste prestaties van de fysica. De centrale voorspelling, het Higgs-boson, zou bijna een halve eeuw duren om bevestigd te worden. De zwakke kracht, een vreemde interactie. De zwakke kracht manifesteert zich in beterverval. Een neutron verandert in een proton, waarbij een elektron en een antineutrino worden uitgezonden. Zonnefusie, protonen veranderen in neutronen om zwaardere kernen te bouwen. Onderscheidende kenmerken. Werkt op kleine afstanden 10 liggend streepjes superscript 3 femtometer. Schendt pariteit, spiegelsymmetrie en zelfs CP-symmetrie. Wordt bemiddeld door 3 zware deeltjes, W+, W liggend streepje, Z0. Waar halen deze bosonen hun massa vandaan, terwijl het foton massaloos blijft? Dit was een centraal raadsel. Elektronzwakke unificatie, Glashow, Salam, Weinberg. In de jaren 1960 stelden Sheldon Glashow, Abdus Salam en Steven Weinberg een unificatie voor. Elektromagnetisme en de zwakke kracht zijn 2 kanten van een enkele elektronzwakke interactie. Belangrijke ideeën. Bij hoge energieën smelten de 2 samen, bij lage energieën lijken ze verschillend. Een nieuw veld dat de ruimte doordringt, het Higgsveld, breekt symmetrie, geeft massa aan W en Z terwijl het foton massaloos blijft. Wiskundig, een galgentheorie met symmetriegroep Z2 liggend streepje L spatie vermenigvuldigd teken spatie U1 liggend streepje I. Het Higgsmechanisme. Het Higgsveld is als een kosmisch medium dat de hele ruimte vult. Deeltjes die ermee interageren krijgen traagheidsmassa, degenen die dat niet doen, zoals het foton, blijven massaloos. De WLZ-bosonen koppelen sterk aan het Higgsveld, verkrijgen massa's van ongeveer 80-90 gigaelectronvolt. Fermionen krijgen massa via Yukawa-koppelingen, intensiteiten die verschillen per fermionensoort. Het Higgs-boson zelf is een golf, kwantumexcitatie, van het Higgsveld. In eenvoudige taal, massa is geen stof die eenmalig wordt verleend, maar een voortdurende interactie met een altijd aanwezig veld. Experimentele triomf, W, Z en Higgs. Heldhaftige experimenten testen de theorie. 1983, CERN, SPS, ontdekking van de W plus minus teken liggend streepje en Z0 bosonen, met massa's en eigenschappen die overeenkwamen met de voorspellingen. Carlo Rubbia en Simon van der Meer wonnen de Nobelprijs in 1984. 2012, CERN, LHC, Atlas en CMS kondigden een nieuw deeltje aan bij tilde 125 gigaelectronvolt het Higgs-boson, met productie in vervalkanalen consistent met de verwachtingen van het standaardmodel. De ontdekking voltooide de deeltjeslijst van het standaardmodel. De storm was voorbij, de kaart kwam overeen met het terrein. Het standaardmodel in zijn geheel. In de jaren 2010 stond het standaardmodel als een van de meest succesvolle wetenschappelijke theorieën. Krachten, velden. Elektromagnetisme, QED. Sterke kracht, QCD. Zwakke kracht. Als onderdeel van elektronzwak. Deeltjes. 6 quarks, up, down, strange, charm, bottom, top. 6 leptonen, elektron, muon, tau en hun neutrino's. Galgenbosonen, foton, 8 gluonen, W, Z. Higgs-boson. De voorspellende kracht was verbazingwekkend, bevestigd door generaties van botsheerders en detectoren. Scheuren verschijnen. Zelfs toen in 2012 de champagneflessen werd ontkurkt, wisten fysici dat het standaardmodel onvolledig was. Het omvat geen zwaartekracht. Neutrino's hebben massa, maar het minimale standaardmodel maakt ze massaloos. Donkere materie en donkere energie ontbreken. Hieruit een probleem, waarom is de massa van Higgs zo licht in vergelijking met kwantumcorrecties op de Planckschaal? Smaakpuzzels, waarom deze massa's en meningen? Waarom drie generaties? De ontdekking van Higgs was geen einde, maar een begin, een teken dat het standaardmodel correct is tot waar het reikt. Een les in de wetenschappelijke methode. Van Kelvins bescheiden wolken tot volledige revoluties, de fysica vorderde door anomalieën serieus te nemen. 1. Verwarrende gegevens, Mercurius precessie, zwarte straler spectra, foto-elektrische tempels, atoomstabiliteit. 2. Gedurfde theoretische kaders, algemene relativiteit, kwantummechanica. 3. Verenigende formalismen, kwantumfotheorie, Gauge-symmetrie. 4. Voorspelde entiteiten, quarks, gluonen, W, Z, Higgs. 5. Decennia van experimentele volharding, van tafelblad tot ter-electron van Potsieris. 6. Triomf en nieuwe vragen. Oude theorieën werden niet verworpen, maar genesteld als grensgevallen. Newton binnen Einstein bij lage snelheden en zwakke zwaartekracht, klassiek binnen kwantum op grote schalen, niet-relativistische kwantum binnen QFT met een vast aantal deeltjes. Slotreflectie. Van Newtons lokachtige universum tot Planck's wanhopige kwanta, van Einsteins fotonen tot Bohr's kwantumsprongen, van Feynman-diagrammen tot QCD-chats en de stille alomtegenwoordigheid van het Higgsveld, de afgelopen 150 jaar tonen stormen die geboren zijn uit kleine wolken. Elke anomalie, de ban van Mercurius, zwarte straler spectra, onstabiele atomen, de ontbrekende Higgs, was een aanwijzing dat iets diepers wacht om ontdekt te worden. Vandaag staat het standaardmodel als een triomf, met voorspellingen die met voortreffelijke precisie zijn bevestigd. Toch loeren, zoals Kelvin's wolken, nieuwe mysterie, donkere materie, donkere energie, neutrinomassa's, baryonsymmetrie, kwantumzwaartekracht. Als de geschiedenis een gids is, betekenen deze scheuren niet dat de fysica klaar is, ze betekenen dat ze net een nieuwe revolutie begint. Referenties in verdere lectuur. Grondslagen van het standaardmodel en kwantumfotheorie. Peskin, M. E. en Schroeder, D. V. 1995. An Introduction to Quantum Field Theory. Westview Press. Wijnberg, S. 1995. The Quantum Theory of Field, Vols. 1-3. Cambridge University Press. Griffiths, D. 2008. Introduction to Elementary Particle, 2-8. Willy VCH. Feynman, R. P. Leighton, R. B. en Sands, M. 1963. De Feynman-lectures on physics. Addison Wesley. Algemene relativiteit en kosmologie. Einstein, A. 1916. The Foundation of the General Theory of Relativity. Annalen der Physik. Mismer, C. W. Thorne, K. S. en Wehler, J. A. 1973. Gravitation. W. H. Freeman. Carroll, S. M. 2004. Spacetime and Geometry, An Introduction to General Relativity. Addison Wesley.